onderhandelen.
Wie vindt Mastenbroek een goede onderhandelaar? Ruud Lubbers, antwoordt hij vrijwel meteen. En misschien Hans Wiegel. Jan-Peter Balkenende vindt hij minder sterk. Over Lodewijk de Waal, ex-voorzitter van vakcentrale FNV, heeft hij een wel heel uitgesproken mening. Waarom deze onderhandelaars zich in de goed of afkeuring van de Hollandse meester mogen verheugen, zullen we later uitleggen. Daarvoor hebben we eerst zijn model voor onderhandeling nodig. Het model laat zich inderdaad samenvatten in één A4'tje, zoals Mastenbroek eerder aangaf. Het onderscheidt zich van andere modellen doordat het een rijkere schakering van onderhandelingsstijlen mogelijk maakt. De meeste modellen gaan uit van een tweedeling. De onderhandelingsstijl is of vechterig of coöperatief. Een vechterige onderhandelaar stelt zich keihard op. Alle middelen zijn geoorloofd om het doel te bereiken. Een coöperatieve onderhandelaar geeft vaak toe om de relatie goed te houden. Mastenbroek stelt dat onderhandelen juist vraagt om gemengd gedrag. Een combinatie van vechterig, alleen het eigen belang, en coöperatief, de wederzijdse afhankelijkheid. Hier komen de begrippen emotiemanagement en interdependentie weer om de hoek kijken, die zo belangrijk zijn in zijn denken. Om erachter te komen welke combinatie in welke situatie het best is, maakt Mastenbroek onderscheid tussen drie activiteiten. 1. De eigen belangen realiseren. 2. De machtsbalans beïnvloeden. 3. Een constructief klimaat stimuleren. Er is ook nog een vierde activiteit. Flexibiliteit verkrijgen. Daarbij hoort een eigen stijl die past op de as explorerend versus vermijdend. De vermijdende onderhandelaar gaat de confrontatie niet aan. Hij is diplomatiek, stelt uit of loopt weg. De explorerende onderhandelaar probeert een oplossing te vinden die zoveel mogelijk tegemoet komt aan ieders belangen. Een creatieve geest die voortdurend op zoek is naar alternatieven. Naïeve onderhandelaars beperken zich in alle situaties tot één stijl. Ze houden star vast aan hun eigen belang en verzieken ook de sfeer met hun geïrriteerd gedrag. Gevolg? Escalatie en strijd. Of ze doen juist alles voor een prettig onderhandelingsklimaat, maar zijn ook toegefelijk als het om hun belangen gaat. Het gevolg is dat ze geen of slechts een mager resultaat binnenslepen. Ervaren onderhandelaars hebben een gemengde stijl. Ze differentiëren hun gedrag. Ze kunnen zeer coöperatief bijdragen aan een goede relatie en een joviale sfeer, maar ze opereren tegelijkertijd stevig en vasthoudend als het gaat om hun inhoudelijke belangen. Ervaren onderhandelaars zijn ook vaak van het exploratieve type. Mastenbroek heeft het gemengde onderhandelingsgedrag samengevat in een aantal vuistregels. 1. Combineer vasthoudendheid met tact. 2. Opkomen voor uzelf is iets anders dan drammen. 3. Wees flexibel en hard. 4. Scheid de zaak van de persoon. 5. Ontwikkel een goede relatie, maar wees niet overdreven vriendelijk. En 6. Goed luisteren en exploreren is iets anders dan toegeven. Mastenbroek licht zijn model als volgt toe. Eerst concentreert de onderhandelaar zich op de inhoud. Wat wil hij eruit halen? Hij leest de dossiers en schat in op welke punten de ander misschien iets wil toegeven. Vervolgens vraagt hij zich af, hoeveel speelruimte heb ik? Hoe afhankelijk ben ik van de ander? Hij zal altijd kijken hoe hij zijn positie kan verstevigen. Wat kan ik beter dan die ander? Waar is die ander gevoelig voor? Heb ik alternatieven om zaken mee te doen? Allemaal machtsvraagstukken. En dan is er nog het klimaat, een belangrijke factor, benadrukt Mastenbroek. Maak tijd voor een grapje en een beetje slap ouwe hoeren. In een joviale sfeer krijg je makkelijker dingen voor elkaar. Sommige managers hanteren nog steeds de oude onderhandelingsstijl. Bite the bullet, no emotion in public, ik ben in control. In onze huidige tijd zijn dat engerts aan het worden. Het werkt averechts. Nederlandse managers zijn doorgaans niet goed in klimaatbeheersing, vindt Mastenbroek. Hij ziet ook te weinig exploratieve onderhandelaars. Managers zijn volgens hem bij de voorbereiding te veel bezig met vragen als: Wat wordt ons voorstel? Wat zijn onze argumenten? En te weinig met wat wil de ander? Sluiten onze opties daarop aan? Kunnen we een oplossing in elkaar steken? Kunnen we een package deal verzinnen? Onervaren onderhandelaars schrikken ook vaak van een impasse. Ze kunnen er emotioneel niet mee omgaan. Nergens voor nodig, zegt Mastenbroek. Het is juist een goed teken, volgens hem. In bijna iedere onderhandelingssituatie zit je wel eens vast. Het hoort er gewoon bij. Ik ken onderhandelaars die zich heel vervelend voelen als de onderhandelingen niet minstens een week vastzitten. Een oplossing zonder impasse? Foute boel. Dan hebben ze het gevoel dat ze er niet uit hebben gehaald wat erin zit. Vergelijk het maar met de inruil van je auto. Als jij 10.000 euro vraagt en de garagehouder zegt meteen verkocht, dan voel je je beroerd. En terecht. Nu zijn we benieuwd waarom Mastenbroek Lubbers zo'n goede onderhandelaar vindt. Hij verwoordt het als volgt. Lubbers scoorde altijd hoog op onderhandelingsklimaat en op explorerend gedrag. Sommigen vonden hem opportunistisch, maar hij was altijd bezig met lunchbesprekingen, dingen in de week zetten en potjes op het vuur houden. En Hans Wiegel? Wiegel heeft ook dat explorerende, altijd alternatieven achter de hand. Maar hij komt ook dominant over, zelfs wat aanmatigend. Hij straalt macht uit. Dat doet Lubbers minder, terwijl hij wel het roer stevig in handen houdt. Dat is wel weer sterk van Lubbers. Jan-Peter Balkenende? Komt niet erg soepel over. Ook weer niet vervelend, maar hij blijft op de inhoud zitten en richt zich niet op het klimaat. Daarvoor blijft hij wat te vlak en dus ook te saai. Tegelijkertijd heeft hij wel een eigen, afgeronde stijl. Balkenende moet dan ook niet proberen daar veel aan te veranderen. Hij is zoals hij is en daar zit toch ook zijn kracht. Lodewijk de Waal? Hij wilde zijn onderhandelingspartner minister De Geus geen hand geven. Dus hij negeerde de sfeer en creëerde een machtspositie. Haha, denk maar niet dat ik jou een hand geef. Bovendien hield hij star vast aan zijn boodschap. De Waal speelde constant het machtsspel. Hij wilde zijn zin doordrijven, domineren en scoren als een gek. De naam van de voormalige FNV-voorzitter brengt ons op een vijfde onderhandelingsactiviteit, namelijk het onderhandelen met de achterban. Naïeve onderhandelaars realiseren zich niet dat de relatie met de achterban ook een onderhandelingskarakter heeft. Volgens Mastenbroek is het zelfs de ultieme onderhandelingssituatie. Juist hier liggen grote valkuilen. Onderhandelaars die hun eigen positie willen verstevigen, schreeuwen verontwaardigd met de achterban mee dat ze niets willen inleveren. Ze laten zich te gemakkelijk opjutten. Maar daarmee ondermijnen ze hun positie juist, volgens Mastenbroek. Ze moeten het later ook nog waar zien te maken aan de onderhandelingstafel. Een onderhandelaar kan het overleg met de achterban beter genuanceerd houden. Meebrullen is ook weer een vorm van onhandig emotiemanagement. De onderhandelaar verstevigt weliswaar zijn positie in de ogen van de achterban, maar laat zich emotioneel verkeerd op. Verstandig emotiemanagement is het afwijzen van opgeklopte verwachtingen. Daar is hij weer, de term emotiemanagement. Ook bij een ander specifiek onderdeel van onderhandelen speelt het begrip een belangrijke rol. Emotionele manipulaties. Wat verstaat Mastenbroek daar precies onder? Hij vult er in vaardiger onderhandelen maar liefst twee schema's mee. Daarvoor hoefde hij alleen maar te putten uit zijn praktijkervaring van de afgelopen jaren, waarin hij regelmatig met manipulatief gedrag werd geconfronteerd. Emotionele manipulaties zijn vormen van verborgen vechten. Ze beïnvloeden de machtsbalans via een omweg. De meest listige manipulaties vermommen zich als een goed doordacht argument, een creatieve vondst of informele, vertrouwelijke informatie. Ze beogen bij een tegenstander een gevoel van schuld, minderwaardigheid of sfeerbederf op te wekken. Dit gebeurt in allerlei vormen. Het kunnen ook hele korte zinnetjes zijn. Mastenbroek schudt er een paar uit zijn mouw. Ach, je begrijpt het wel. Dat is gewoon een zaak van... In het belang van het bedrijf kunnen we niets anders constateren dan... Uiteraard is hier zorgvuldige studie aan vooraf gegaan. We hebben een aantal eminente mensen bereid gevonden. U kent ze ongetwijfeld. Mensen, bedankt, we zijn eruit. Ik zie de verschillende meningen aan tafel duidelijk neigen naar een conclusie. Niet in meegaan, waarschuwt Mastenbroek. Gewoon zeggen dat je nog nooit gehoord hebt van die eminente mensen. Of dat je je standpunt niet kunt terugvinden in de conclusie van meneer de voorzitter. Emotionele manipulaties worden dus gebruikt om de machtsbalans te beïnvloeden. Mensen proberen de eigen machtspositie aan de onderhandelingstafel te versterken, zodat de ander zich afhankelijk gaat voelen. Er is altijd ook een spel om de macht. Voor mensen die zich in de minder machtige positie bevinden, heeft Mastenbroek de volgende tips. 1. Presenteer uw belangen in de vorm van concrete voorstellen. 2. Exploreer. Vraag met welke amendementen het voorstel acceptabeler wordt. 3. Probeer bij impasses gemeenschappelijke belangen te vinden. 4. Wees voorzichtig met het stellen van een ondergrens. En 5. Ontwikkel een alternatief voor het geval er geen compromis bereikt kan worden. Mastenbroek noemt ook nog een paar praktijkvoorbeelden van mislukte onderhandelingssituaties door oplaaiende emoties. Jaren geleden voorspelde hij al wat er in Afghanistan zou gebeuren. De situatie daar is volgens hem het gevolg van het ontbreken van een centraal gezag in de machtsconstellaties en een gebrek aan onderhandelingsvaardigheden. Die krijgsheren willen de macht. Onderhandelingen gaan moeizaam en escaleren al snel en dus gaan ze bommen gooien en hinderlagen leggen. Tijdelijke en zeer opportunistische coalities, onderling en zelfs met de Taliban, beheersen het spel. Mastenbroek vindt het ook jammer dat er zo lang onderhandeld is over de Europese grondwet. Daardoor is het de partijen toch gelukt om de emoties op te kloppen. De tegenstanders hebben de sentimenten rond de euro en het Turkse EU-lidmaatschap uitvergroot. Ondertussen rukken de Amerikanen op met een jaarlijkse productiviteitsstijging van 3-5%. De Chinezen en de Indiërs maken het nog bonter, terwijl de economische groei in Europa stagneert. Hij trekt de vergelijking met de Griekse stadstaten in de oudheid. Die bleven onderling maar kibbelen, waardoor ze niets gemeenschappelijks konden stellen tegenover de Romeinse overheersing. Allemaal voorbeelden van partijen die intekenden op hun eigen ondergang, omdat de emoties oplaaiden. Emoties. Blijkbaar beheersen we ze nog lang niet optimaal, ondanks onze volwassenheid en eeuwen van beschaving. Mastenbroek maakt zich zorgen over de gevolgen ervan, zoals we straks zullen zien. Macht. De term macht is al een paar keer gevallen. Ook macht is een centraal begrip in het denken van Mastenbroek. Macht en afhankelijkheid vormen een twee-eenheid. Hoe afhankelijker men van elkaar is, hoe meer macht men over elkaar kan uitoefenen. De machtsrelaties hebben niet altijd te maken met hiërarchie. Ze worden bijvoorbeeld ook bepaald doordat de ander een grotere deskundigheid heeft, een meer centrale positie in het netwerk of een moreel overwicht. In een bepaald opzicht is zelfs de meester afhankelijk van zijn slaaf, aldus Mastenbroek. In zijn proefschrift onderscheidt hij 3 prototypen van machtsrelaties in organisaties. Hij vindt dat model nog steeds van groot belang. De eerste machtsrelatie is gelijk versus gelijk. De partijen zijn met elkaar in evenwicht. Er is in deze machtsrelatie vaak een tendens naar onderling vechterig gedrag. De partijen bezien elkaar al gauw als concurrenten. De horizontale relaties in organisaties, bijvoorbeeld tussen afdelingshoofden, neigen vaak naar allerlei schermutselingen en landjepik. Contact wordt dan steeds meer beperkt tot het strikt noodzakelijke. Gemeenschappelijke belangen worden gebagatelliseerd en verschillen worden geaccentueerd. De tweede machtsrelatie is hoog versus laag. Een machtige partij versus een minder machtige partij. In deze relatie tenderen de machtigen ernaar om te krampachtig te opereren vanuit hun positie. Beheersing en controle, dat stelt hun gerust. De machtige partij signaleert dan vervolgens weerstand, wantrouwen, gebrek aan acceptatie en motivatieproblemen bij de minder machtige partij. Maar dat is natuurlijk logisch. De minder machtigen gaan er tegenin door ontwijkend gedrag. De derde machtsrelatie is hoog versus midden versus laag. Een machtige partij versus een minder machtige partij en een minst machtige partij. Deze situatie laat zich als volgt typeren. Hoog geeft een opdracht, laag ligt dwars en midden zit ertussenin. Midden heeft het dus het moeilijkst. Midden zit tussen twee vuren in en worstelt met onduidelijkheid over zijn rol. Het is niet moeilijk om in deze omschrijving de problematiek van de middelmanager te herkennen. Alle drie de type relaties vertonen een dynamiek naar toenemende spanning en emotionaliteit. Die emoties zetten weer aan tot voortgaand destructief gedrag, zodat partijen gevangen raken in een spiraal van achterdocht en vijandigheid.